Goeiedag, het is vandaag zondag 7 mei 2023. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 449ste aflevering van deze podcast. Op 29 april zijn de sceptische prijzen voor 2022 verdeeld. Spijtig als je er niet bij kon zijn. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb alles opgenomen en vandaag mogen jullie luisteren naar de uitreiking van de sceptische put. Het was een welverdiende winnaar. Al was ze er niet echt blij mee. Ze heeft de prijs niet aanvaard. Marleen Finoelst leest het Laudatio voor. De sceptische put 2022.
Dames en heren, welkom in het fantastische House of Mystery. Er is geen betere locatie om onze sceptische prijzen vanavond te presenteren. Zoals de meesten onder jullie al weten, geeft SCEP elk jaar de sceptische prijzen uit. Wij hebben dus de zesde vijs voor iemand die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van sceptisch denken en debunken. En dan hebben we ook een prijs voor iemand die zich niet zo positief heeft opgesteld in het kritisch denken. En voor dat laatste zou ik graag het woord geven aan Marleen Finoelst. Zij gaat ons meer vertellen over de winnaar, tussen haakjes, van de sceptische put.
Goedenavond. Goedenavond. Ik ben Marleen Finoelst en ik ga mij op een stoeltje zetten. Het heeft niks met mijn leeftijd te maken, maar ik heb vorige zondag de marathon in Londen gelopen en het zit er nog wat in. Prachtige locatie hier toch, hè? Echt heel blij dat jullie er allemaal zijn. Ik ga u de Laudatio voorlezen, kijk. En... We gaan eraan beginnen. Het blijft sceptici verbazen dat zoveel in onze contraien nog steeds menen dat psychoanalyse een zinvolle bijdrage kan leveren aan de wetenschappelijke psychologie en aan de psychotherapie. Dat doen ze manifest niet, hè. En dat was reeds bekend in de tijd van Freud zelf. Onder kritische kenners van het werk van Freud is er reeds lang consensus dat de man uit Wenen systematisch loog over zijn zogenaamde therapeutische successen. En dat zijn zogenaamde nieuwe wetenschap, de psychoanalyse, eigenlijk een verzameling van verzinsels is. Niet voor niets heet een boek van Han Israels over Freud de Weense kwakzalver. Er klopt helemaal niks van die droomduidingsanalyse, evenmin van het Oedipuscomplex. Nog van zowat alle Freudiaanse vondsten. Er zijn er heel wat, hè. En als er ergens een kern van waarheid schuilt, in de grondslagen van de psychoanalyse, dan was die doorgaans al eerder aangegeven door andere auteurs, dan was dat al bekend. De rol van trauma bijvoorbeeld, bij bepaalde psychische en psychosomatische problemen, dat is al langer bestudeerd door artsen. En het onbewuste, ja, dat komt ook bij heel wat filosofen uitgebreid aan bod. Soms zelfs eeuwen voor het werk van Sigmund. Aan de meeste faculteiten psychologie, en dit wereldwijd, is de psychoanalyse dan ook uit het curriculum verdreven. Ze voldoet simpelweg niet aan de elementaire wetenschappelijke en wetenschapsfilosofische of wetenschapsfilosofische criteria om een rol te kunnen blijven spelen. Meerdere auteurs stonden al aan dat psychoanalyse niet enkel wetenschappelijk onzinnig is, maar ook daadwerkelijk schade kan toebrengen. We denken bijvoorbeeld op de manier waarop psychoanalytici omgaan met kinderen met autisme. Denken we daar rond bijvoorbeeld aan de documentaire Lemur. Daarin verkondigen bekende analytici zo'n schokkende onzin over autisme, hè, dat we gaan het hier niet herhalen. En recent was er nog de documentaire Le Phallus et le Néant, een documentaire ook over de psychoanalyse, heel kritisch, Vertoond in DocVille, het internationaal documentaire festival, vorige maand in Leuven. En ik moet zeggen, we hebben daar met Skep een debat georganiseerd na de film. En het was, wat ik hoorde, toevallig deze week van de organisatie van DocVille, dat heeft heel veel mensen enorm gechoqueerd. De film. De film was erg. En ook het debat daarna was eigenlijk met een psychoanalyticus en een tegenstander toch wel nogal heftig. Goed. Ondanks die psychoanalyse zijn er nog enkele bastions waar psychoanalyse stand houdt. Ondanks die kritiek in onze contreien en meer bepaald, ook in Frankrijk natuurlijk, maar ook bij ons in België. En dat zowel in de media als aan enkele universiteiten bij ons. Het is nogthans zonneklaar dat de psychoanalyse niet thuis hoort in de opleiding klinische psychologie, zoals pakweg homeopathie ook niet thuis hoort in de geneeskunde en astrologie niet in de sterrenkunde. Dat universiteiten dan toch nog psychoanalyse blijven onderwijzen alsof het een ernstige wetenschap is, is eigenlijk bedroevend. En dan kom ik bij de winnaar van de Sceptische Put 2022. En het is een winnares en haar naam is Arjan Bazan. Arjan doseert klinische psychologie aan de ULB en aan de Université de Lorraine in Nancy, Frankrijk. Ze geeft aan dat haar vakgebied de neuropsychoanalyse is en schrijft ook geregeld columns voor de krant De Standaard. Ja, en die columns zijn net als haar academische publicaties en haar uitspraken in interviews in sterke mate psychoanalytisch gekleurd. Dat vinden we ook zo'n beetje het gif. Ze gaat ook naar een breed publiek met psychoanalytische theorieën. Ja, dat Arjan aangeeft dat ze aansluit bij de hedendaagse neurowetenschappen, vandaar het gebruik van de term neuropsychoanalyse, dat blijkt bij nader toezien echt een lege doos te zijn. Hè. Onder andere de cognitieve en taalwetenschapper Frank Ramus maakte dat 10 jaar geleden al duidelijk in de British Journal of Psychiatry. En hij vraagt er zich af of die neurowetenschappen de psychoanalytische concepten, zoals het Oedipuscomplex, of die dat meer helder en toetsbaar hebben kunnen maken. En of dat die psychoanalytische verklaringen voor aandoeningen, zoals autisme, dat ondersteund wordt. Of die psychoanalytische therapieën, of dat die echt een bewezen werking hebben. En zijn conclusie is duidelijk nee, nee, nee op alle vragen. Men blijft steken eigenlijk bij vage overeenkomsten tussen het werk van Freud enerzijds en die neurowetenschappelijke bevindingen anderzijds. Ja, dus die laatste zijn doorgaans weinig verrassend. In de wetenschappen trekt men dan de juiste conclusie en dan zegt men oké, die neuropsychoanalyse, dat is een doodlopend spoor, dat is misleidend. We hebben dat onderzocht, het is niet nuttig gebleken, we gaan daarvan afstappen. Dat verklaart ook waarom neuropsychoanalyse nooit een doorbraak heeft gekend. En een kleine kring van psychoanalytici blijft er zich wel aan vastklampen. Blijft er zich aan vastklampen als een laatste poging. Een poging om de brokken van het Freudiaans denken toch nog te lijmen met moderne neurowetenschap. Toeval of niet, we moeten erop wijzen dat Freud eigenlijk een mislukte neuroloog was. We hebben hier een gelukte neuroloog voor. Maar er zijn dus ook die dat niet hebben gepresteerd. Wanneer we het hebben over psychoanalytici uit het Franse taalgebied, ja, dan kunnen we niet rond Jacques Lacan. We hebben hier trouwens een heel tof boekje liggen over Freud. Ik denk er ineens aan te koop, ook in onze reeks Skep boekjes. Nu, die Jacques Lacan, die leefde van 1901 tot 1981. Zijn werk dat vormt een duidelijke aanwezige inspiratie voor Arjan Bazan en tal van andere Franse en Belgische psychoanalytici. Komsky noemde Lacan na een ontmoeting een perfectly self-conscious charlatan. De wetenschappers Alain Sokal, Jean Bricmont, toonden aan dat Lacan de wiskundige en wetenschappelijke begrippen die hij hanteert eigenlijk langs geen kanten begrijpt. Ja, andere auteurs zoals Philippe Bukens en Jacques van Rillaar toonden aan dat het werk van Lacan uit niets dan holle fraseologie bestaat en medeverantwoordelijk is voor het postmodernistisch pseudodenken dat veel academici in humane wetenschappen de voorbije decennia heeft geïnfecteerd. Lacan zei overigens zelf dat hij soms een uitspraak deed omdat hij dat mooi klinken vond. Ja, niet voor niets is het not done om zijn werk te vertalen. En mede daarom breken adepten zich soms nog steeds het hoofd over zowat elke letter van zijn seminair. Goed, laten we nog even focussen op onze winnares van de sceptische put. We hebben haar uitgenodigd. Ik weet niet, ik heb ze niet zien binnenkomen. Ik vermoed dat ze niet aanwezig is, maar ze heeft wel... wat ik nu voorlees aan jullie, heeft ze wel, heeft ook wel mogen lezen en inkijken. En ze heeft ook een weerwoord, dat ga ik ook straks brengen. Dat is niet meer dan eerlijk. Hè. Goed, uit die publieke geschriften van Bazant blijkt ten overvloede dat ze er niet in slaagt om een kritische afstand te nemen van die pseudowetenschappelijke grondslagen van de psychoanalytische coryfeeën. Lacan, Freud. Daarbij lijkt ze vaak gebruik te maken van motivated reasoning, een wijze van argumenteren die gebruik maakt van drogredenen om vooraf vaststaande conclusies te legitimeren. Maar ik ga een aantal interviews en een aantal voorbeelden geven dat het wat duidelijker wordt. Waarom dat we haar put gegeven hebben, dat doen we natuurlijk niet zomaar. Oké, enkele voorbeelden die geschreven zijn eigenlijk voor een groot publiek of die een groot publiek bereikt hebben. Op 6 februari 2020 brengt ze het argument naar voren dat elk gezin dysfunctioneel is. Jonge moeders bijvoorbeeld, die moeten het moederschap heruitvinden en die doen dat onvermijdelijk slecht. Dat is vergelijkbaar met een uitspraak die ze ook in een interview in het tijdschrift Magazijn doet. Ik citeer haar, het is quasi onmogelijk om niet monsterlijk te zijn. Ja, je zal maar een jonge moeder wezen als je dat leest. Op 4 februari 2021 beweert ze, net als in meerdere andere columns in navolging van Lacan, dat het onbewuste gestructureerd is zoals een taal. Dat is een opvatting waarvoor geen enkel overtuigend bewijs bestaat. En er is onder Lacanianen zelfs geen eensgezindheid wat de meester hier nu eigenlijk mee bedoelde. En dat sluit dan weer aan bij Freud's theorie over droomanalyse die de droom als een rebus ziet en die moet opgelost worden. Er is vrijwel geen enkele moderne wetenschapper of slaaponderzoeker die dromen als rebussen bekijkt. Ik had was er zelf ook nooit in geslaagd, maar bon, ik sta hier ook wel volledig buiten dan. We alludeerden al eerder op de link tussen Lacaniaanse psychoanalyse en onbegrijpelijke pseudo-diepzinnigheid. En dat is het vaak wel. Als ik haar citaten lees, dan denk ik, ja, dat is onbegrijpelijke pseudo-diepzinnigheid. Zo stelt Bazant is het op 29 april 21 bijvoorbeeld. Ja, psychoanalyse toont zo dat er in de menselijke conditie geen ruimte is om het utopisch veilig te stellen voor iedereen en dat politiek zich in de niet minder edele taak moet aanmeten om tegen die horizon van onmogelijkheid in met liefde en onvermoeibaar geweld te ontmijnen en oneerlijkheid in te dijken. Alleen in deze Sisyphus-taak houdt de belofte in. Alleen deze Sisyphus-taak, ik krijg het zelfs niet gelezen, houdt de belofte in voor de beste der werelden. Einde citaat. In normaal Nederlands, oké, de wereld is onvolmaakt en laten we samenwerken om er iets moois van te maken. Goed, nog een aantal voorbeelden. Hè. 12 en 20 januari 2022. Vaak bevatten de columns van Ariane Bazant sterk suggestieve beweringen zonder dat duidelijk wordt wat er dan wel moet gebeuren. Zo bijvoorbeeld in de context van de coronaproblematiek. Ik citeer haar. Vorige week, en ze maakte deel uit daarvan een expertengroep hè, rond de corona. Vorige week hebben andere psychologen advies uitgebracht ten voordele van een vaccinatieverplichting. In één pennetrek werd daarbij de ademruimte voor een verdeelde bevolking toegemetseld. Hoe moeten mensen nu vrij spreken tegen een beroepsgroep die publiek te kennen geeft dat ze weet en oordeelt? Hoewel de experts beweren dat de vaccinatieverplichting meer voor- dan nadelen heeft, was er al meteen één groot nadeel aan hun bericht, het efficiënt neutraliseren van de wezenlijke rol van de clinici bij het samenhouden van de groep. Of hoe je van expertpsychologen niet altijd psychologische fijngevoeligheid kunt verwachten. Ik zat zelf ook in die vaccinatie, een van die expertengroepen rond communicatie, maar ja, ik weet niet, ik val bijna van mijn stoel als ik weet niet goed wat er bedoeld wordt. Alleen, je ziet het wel. Trouwens, de tekst gaat op de website staan. Je kan die dan, je gaat die nog een paar keer moeten herlezen om te verstaan, denk ik. Hè. Goed. Meerdere van die columns blinken uit in obscurantisme. Citeren, 17 februari, 2022. Houd u vast, nog zo'n zin. Net zoals het verschil de motor is van de liefde, is de onmogelijkheid van de verwoording de motor van het schrijven en de onpeilbare afstand tussen menselijke belevingen de motor van de cultuur. Al wat ooit gecreëerd werd, put uit die pijn van de kloof en uit het verlangen om bij de ander te komen. Toch komt de koestering van het verschil pas in tweede instantie, zowel in het leven als in de geschiedenis. Oké, einde citaat. Ja. 15 september 2022 vinden we een op niets gebaseerde zwartgalligheid terug. Ja, die ook wel vergelijkbare auteurs ook wel vaker aanhalen, want zwartgalligheid, dat is ook wel iets wat ze blijkbaar toch wel gemeenschappelijk hebben. Goed, even diep ademhalen voor het volgende citaat. Laten we duidelijk zijn, de werkelijkheid is duister. Er zijn geen eenvoudige uitwegen, ook die maatschappelijke aanklacht tegen het systeem niet, nog die gespecialiseerde hulpverlening. Misschien zijn er helemaal geen uitwegen. Ja, ik vraag me dan af hoe cliënten die daar naar een psychoanalytisch therapeut gaan, zich moeten voelen. Goed, verder doet ze aan name-dropping en kersenplukken tegelijk, vermits andere voorbeelden haar argument makkelijk zouden kunnen tegenspreken. Nog een citaat. De geschiedenis leert dat mensen kunnen leven met het scherpe besef dat het binnenkort allemaal voorbij kan zijn. Nou, oké. Freud schreef een belangrijk deel van zijn werk tussen de twee wereldoorlogen in. Beethoven werd doof. Lacan, aphatisch en Klaus wist dat dementie kwam en toch bleven ze nog scherp. Oké. In de column van 10 november 2022 brengt ze een dubieuze psychotherapeutische techniek naar voren om het over buitengewone ervaringen te hebben. Ja, we citeren haar opnieuw. In de onderzoeksgroep waar ik nu werk in Nancy, bestuderen collega's zogenoemde buitengewone ervaringen. Zo doet een dame het relaas van haar ontvoering door buitenaardse wezens en hoe ze in hun ruimtetuig werd verkracht. De analyticus luistert en nodigt de patiënten uit om over die pijnlijke momenten te vertellen. Het komt niet in hem op om de dame te corrigeren. De werkhypothese is dat zij wellicht wel degelijk een traumatische episode heeft doorgemaakt waar ze onmogelijk als dusdanig verslag over kan uitbrengen. Ze kan de details hebben verdrongen. Ze was misschien te jong, ze werd misschien wel in slaap gebracht door haar verkrachters. Oké. We moeten sceptici niet meer wijzen op het bijzonder problematisch gehalte van dat soort trauma-interpretatie. Tot zover enkele voorbeelden uit krantencolumns en in andere teksten en interviews. Ja, is helaas het gehalte aan pseudowetenschappelijke uitspraken nog groter. Zo schrijft ze in Cultuurcahiers van de Hogeschool Gent, Studium Generale 2006-2007, het volgende. En hier moet ik weer heel diep ademhalen. Oké. De reden verhoudt zich niet tot het emotionele, maar wel tot het onvermogen te rouwen van het absolute of tot de acceptatie van het niet-alles en in het bijzonder tot de acceptatie van het onvermogen tot controle van het eigen gedrag. In die zin is reden equivalent aan het concept van de castratie in de Freudo-Lacaniaanse psychoanalyse. In deze context duidt de castratie op het statuut van de menselijke conditie, die, in contrast met de goddelijke conditie, door het niet alles wordt gekenmerkt, een mens kan, is, heeft en weet niet alles. Ja, het staat daar echt. Ja, het was goed. Waarop ze vervolgt. Ja, een voorbeeld van een dergelijk anekdotaal gegeven, dat eventueel niet heel onbetekenend is, kan misschien gelezen worden in het feit... Ah ja, dat vind ik ook wel. Dat is een citaat van haar. Ik vind het niet uit. De directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebeschrijving heet meneer De Witte. Komt dat nu? Misschien is dat een prozaïs gegeven. Misschien is dat niet zonder verband met of zonder de grote conflictueuze spanningen van het centrum van het Vlaam en met het Vlaams Belang. Dus omwille van de naam is iets een link met het conflicten met het Vlaams Belang. en kan het misschien ook licht werpen op de onderliggende spanningsvelden waar het Vlaams Belang het symptoom van vormt. Ja, dat is iets wat vaak opduikt in teksten van Bazin. Het is zowat een handelsmerk ook van psychoanalytici en zeker van de Lacanianen. Steeds weer pogingen om gewichtig wetenschappelijk of maatschappelijke problemen te benaderen via kinderlijke woordspelletjes. Zo gaf ze in een beruchte column in de Standaard mee dat een discussie tussen een koppel over olijven in werkelijkheid wel eens over lijven, lichaam en seksualiteit kon gaan. Het is vrij recent verschenen. Ik denk dat het maar een paar maanden geleden is. Goed, en er zijn nog een paar van die voorbeelden. Ja, een dame die bij me komt spreken, meldt zich aan met de klacht van depressiviteit. Ze schrijft haar toestand toe aan haar geschiedenis. Ze is opgegroeid in de context van een secteachtige organisatie die het leven van haar leden sterk reguleert. Ze geeft me de details van dat leven, ze beschrijft termen, gebruiken, rituelen en gebeden. En één zo'n gebed heet Ode aan Jezus. In verdere sessies geeft ze aan jaloers te zijn op mogelijke rivales voor haar opeenvolgende partners. Opmerkelijk is dat herhaaldelijk bij de beschrijving van dergelijke voorvallen zich een kleine verschuiving van de aandacht van het conflict voordoet van de partner naar de zus van de partner. Af en toe, wanneer ze iets beladen vertelt, zet ze haar uitspraak kracht bij met het tussenwerpsel Jezus. Jesus. Wanneer ze tenslotte nogmaals terugkomt op Ode aan het Jezus, op het Ode aan het Jezusgebed, hoor ik plots wat in haar spreken insisteert voorbij wat ze er zelf over weet. Ik herhaal, Ode aan je zus. Dat is een voltreffer. De dame kijkt me aan als om iets te markeren en begint 100 uit te vertellen. Jezus, je zus. Jesus. Nogmaals, we vinden dit niet uit. Een oeroude speelplaatsgrap, verheven tot klinische psychologie. De tekst waaruit we citeerden mondt trouwens uit in een citaat, neurofysiologische verklaring voor het metapsychologisch model van Freud en Lacan. Over de onzinnigheid daarvan hadden we het reeds eerder in deze laudatio. Het aantal neurowetenschappers dat door deze claims overtuigd werd, valt wellicht op één hand te tellen. We besluiten deze reeks voorbeelden met een stuk tekst van het jubileumcongres van de Belgische School voor Psychoanalyse uit mei 2015. Okay. Wat coherent is op het niveau van het brein, heeft geen 1-1 overeenkomst met wat coherent is op het niveau van het mentaal apparaat. Het mentaal apparaat staat niet in spiegelverhouding tot het breinsubstraat. Deze epistemologie is dus een vorm van dualisme, ook al is het geen ontologisch dualisme. Het is wat met epistemologisch dualisme, men zou het zo kunnen noemen. Met andere woorden, een benadering die weigert het mentale in termen van het lijfelijke te verklaren. Ze eindigt haar tekst met de volgende zinnen, die zo door de postmodern essay generator zouden kunnen zijn gegenereerd. Immers, zolang de concepten eigen aan psychologie zich proximaal situeren van het biologisch veld of het sociaal veld, bestaat het object psyche als dusdanig niet. Het bestaat niet als een op zich denkbaar concept. Wat duidelijk dient te worden, is dus het psychische in zijn verschil met het biologische. En dat is met het brein. En het paradoxale is dat het precies en zelfs pas de huidige breinbeeldrevolutie is die hiertoe kan leiden. Wat ik veronderstel is dat de breinbeeldrevolutie, dat zijn scans neem ik aan, MRI-scans enzovoort, op een paradoxale wijze structureel de belofte inhoudt voor de gronden van een psychologie van een subject. Omdat Ariane Bazin, dus die pseudowetenschappelijke opvattingen van charlatans zoals Freud en Lacan, consequent blijft verdedigen. Omdat ze teksten schrijft die wetenschappelijk geen steek houden. Omdat die teksten niet zelden bol staan van pseudo-diepzinnigheid of zelfs compleet onbegrijpelijk zijn, dat is hier wel aangetoond, denk ik. En tenslotte, omdat zij haar verstand, het aanzien en de middelen van haar positie als klinisch psycholoog, hoogleraar, expert en opiniemaakster aanwendt voor het systematisch verdedigen en verspreiden van pseudowetenschap, denken wij dat zij de sceptische put 2022 ten volle verdient. Ik kan niet in de zaal kijken. Dit is de prijs. Dat is de kromme vijs, zeg maar. Sceptische put. Maar ik weet niet of mevrouw Bazan in de zaal is. Nee. Of vertegenwoordigt? Waarschijnlijk niet, ja. Nee, maar goed. We hebben natuurlijk... We hebben haar uitgenodigd, uiteraard. En zij heeft... ze was niet blij. Nee, ze was niet blij met de prijs, nee. Nee, ze was niet blij. En ze heeft ook gevraagd om, om haar weerwoord mee te geven. En dat gaan we ook doen natuurlijk, eerlijk is eerlijk. Ze heeft een brief geschreven terug. Die is gelukkig veel helderder dan alles wat ze in haar column schrijft. Dat is me meteen opgevallen. Ik dacht, ah, dat versta ik wel. Goed. Het is ook niet zo lang. Dus ik ga even terug... installeren, excuseren. Je vrichten. Oh. Goed. Ariane Bazan. Weerwoord aan Skep. En dat is eigenlijk ook toen ze de tekst gelezen heeft en grondig gelezen heeft die we haar gestuurd hebben. Daar reageert ze op. Toen ik in de eerste kandidatuur biologie les kreeg van professor Etienne Vermeers, was ik in de ban van de passie die hij stak in zijn lessen. Wetenschappen, zo wist hij, stoelt op empirie. En van alle empirische onderzoek is het experiment de gouden toetssteen. Wij zijn het grondig oneens wat psychoanalyse betreft. En dit is niet de arena om dit uit te vechten. Ik ben makkelijk voor debat te vinden en doe graag mee aan zo'n tweekamp volgens alle regels van de gemeenzame ridderlijkheid. Maar de laudatio heeft niets met debat te maken en nog minder met ridderlijkheid. Het eerste deel is een zeer klassieke kritiek tegen de psychoanalyse en de neuropsychoanalyse die niets over mij zegt. Een andere versnijding van het veld, met de keuze van een aantal toonaangevende auteurs die psychoanalyse en neuropsychoanalyse verdedigen, had even goed gekund. Het is bijna beschamend om zo'n makkelijk weerwoord te hebben, maar goed, hier gaan we dan. Ja, ja, Jacques van Rillaar, Sophie Robert en Frank Ramus zeggen dat, zo wat. De neurowetenschappers, Joseph Ledoux, Antonio Damasio, Christina Alberini, Carl Friston, om er maar een paar te noemen, die zeggen het tegenovergestelde. En deze figuren zijn, zo we die toer dan toch willen opgaan, toch wetenschappelijk wel indrukwekkender dan de gelijste sceptici. Maar wat is het niveau van Skep hier? Gaan we een beetje aan wederzijdse name-dropping doen? En wat heeft dat met mij te maken? Het tweede deel van de laudatio is persoonlijk, maar nog beschamender voor Skep. Het gaat over een aantal uit de context gehaalde citaten uit columns, opinies en interviews. Hadden jullie niet vorig jaar de putprijs gegeven aan een auteur net omwille van precies deze arbitraire methodologie en die als niet wetenschappelijk werd geduid? Nu wenden jullie die arbitraire cherrypicking aan om iemand die volgens alle standaarden gestreng wetenschappelijk experimenteel onderzoek doet, jullie wenden dat aan om mij voor schut te zetten. De beweringen rond de betekenaar, bijvoorbeeld de duidingen rond olijven en Jezus in het midden, ah, interessant, zijn inderdaad op wetenschappelijk onderzoek gestoeld. Zijn inderdaad op wetenschappelijk onderzoek gestoeld. Ze lokken in het bijzonder verontwaardiging uit. Wij vinden dat dit niet uit, zo staat er echt, ze citeert nu ons. Ja, maar ik spreek uit een experimenteel peer-reviewed onderzoek. Van haarzelf en haar collega Olive. Ik dacht daar... Nee, de naam is echt Olive. Sorry. Ariane Bazan. Maar ik moest er even mee lachen met die naam. Ja, en dat onderzoek van Olive en Bazan over die olijven en zo, met meer dan 1500 participanten en 15 voorafgaande studies om de methodologie op punt te stellen, om het principe ervan te staven. Het werk toont dat een dergelijke interpretatie wel mogelijk is en is gepubliceerd in een goed neurowetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Human Neuroscience. Ken je dat tijdschrift, Wietse? Ja. De studie kreeg in 2017 de prijs van de beste poster van de Belgian Association for Psychological Science. Toch straf. Hier is de referentie, Olive en Bazan. We gaan People solve rebuses unwittingly. Nu, we gaan die referentie zeker op onze website zetten. Ik wil echt ook wel lezen. Goed. Waar staat SCEP nog voor wanneer het zelf doet wat het aanklaagt en aanklaagt wie precies gestreng de waarde van de wetenschappelijkheid met inbegrip van de gouden toetssteen, het experiment, hanteert en precies psychoanalytische stellingen op een falsifieerbare manier experimenteel toetst, volgens de richtlijnen van een grote vriend van collega Vermeers, Karel Popper. SCEP ontpopt zich hier als een op afrekening belust groepje. Ja. Dat schaamteloos elke methodologische of wetenschappelijke gestrengheid laat vallen om een gehaat doelwit aan te vallen. Met name de opinies die ik verdedig. Ja. Dat heeft niets met scepticisme te maken en het ontkracht de organisatie en haar waarde. Bovendien krijg ik zelf geen antwoord op mijn vraag wie de juryleden zijn. En blijkt dat de mensen die als SCEP-lid op de website staan niet allen tot SCEP behoren en soms een rol toebedeeld krijgen, zoals die van erevoorzitter, waar ze zelfs niet van op de hoogte zijn. Ik denk dat we dat kunnen weerleggen. Helemaal natuurlijk, ja. Goed. Goed. Ja, dat is onjuist, ja.
Ik heb ook gevraagd, wat bedoelt u en waarom ja. Het nog mysterieuzer? En het is dus, we gaan haar weerwoord niet tegenspreken, hè, want dat is niet netjes, maar dat laatste is manifest onjuist. En ik heb gevraagd wat ze daarmee bedoelt en dan krijg je nog een vager antwoord. Dus,
ja. Dan wordt ze terug diepzinnig, pseudo, enzovoort. Goed. Blijkt verder dat de prijsnominatie ook niet aan die opgeleiste leden is getoetst. Nu, hoe wij onze prijzen uitreiken, daar hebben wij interne criteria voor. Dat is, ik weet niet waar ze dat, die dingen haalt, maar goed. Ik ga het even verder lezen wat ze nog schrijft. Hoe moet ik me bij de beslissingsprocedure voor de prijs inbeelden? Een handvol anonieme mensen beslissen iets met de losse hand, schrijven een slordig laudatio en verbergen zich achter een groep en dienstautoriteit. SCEP, die een belangrijke rol zou kunnen spelen, lijkt zo tot een sectaire bende te zijn verworden. Collega's, hoog tijd dat de werking van SCEP wordt doorgelicht. Ja, het was natuurlijk... Het is niet leuk om die sceptische put te krijgen. Dat is denk ik wel samengevat. Maar goed, we vonden het toch wel belangrijk. Ook omdat zoveel mensen toch een therapie daarbij in therapie terechtkomen. Kwetsbare mensen. Goed, ik dank u. Dat was het gedeelte sceptische put.
Dames en heren, dat was zware kost. En daarom gaan wij nog eens rond met olijven. Nu hoop ik wel dat daar geen ruzie van komt tussen de koppels. Dus begin niet over van alles ruzie te maken. Ik zou zeggen, geniet van de olijven.
Deze aflevering zal je binnenkort ook kunnen bekijken op het YouTube-kanaal van SCEP. Op dat moment hang ik een link in de notitiepagina. Het citaat. Zoals jullie gemerkt hebben, heeft Ariane Bazan heel duidelijk naar Karel Popper verwezen in haar verdedigingsspeech als een voorbeeld van een goede filosoof. Daarom leek het me wel interessant om als citaat eens aan te geven wat Popper zei over psychoanalyse en zijn geestelijke vaders Freud en Adler. Het citaat komt uit een stukje uit zijn uitleg over het demarcatieprobleem en het verschil tussen wetenschap en pseudowetenschap. Hij legt uit dat een goede wetenschappelijke theorie falsifieerbaar moet zijn. Om in te spelen op de kritiek van Bazin dat we alle citaten uit de context trekken, heb ik een link in de notitiepagina gezet waar je de volledige tekst van waaruit dit citaat komt kan vinden. Popper zei: nog Freud, nog Adler sluit het handelen van een bepaalde persoon op een bepaalde manier uit, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Of een man zijn leven opofferde om een verdrinkend kind te redden, een geval van sublimatie, of dat hij het kind vermoordde door het te verdrinken, een geval van verdringing, kon onmogelijk worden voorspeld of uitgesloten door de theorie van Freud. De theorie was verenigbaar met alles wat kon gebeuren, zelfs zonder enige speciale immunisatiebehandeling. Dus, terwijl het marxisme onwetenschappelijk werd door het aannemen van een immuniserende strategie, was de psychoanalyse vanaf het begin immuun en bleef dat ook. Daartegenover zijn de meeste natuurkundige theorieën tamelijk vrij van immuniserende tactieken en zeer falsifieerbaar om mee te beginnen. Tot de volgende keer.
Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info. Als je deze podcast belangrijk vindt, kun je me steunen door anderen warm te maken ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar vrienden met een link naar de website en plaats de link in de handtekening van je e-mails. Tevens kun je op iTunes deze podcast een beoordeling geven of een recensie schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar Kritisch Denken plaatsen.